Gemeente, ouderen en jongeren, gasten en luisteraars via de kerkradio of via de computer, welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt u voor te gaan, dominee Van der Zwaag. De schriftlezing is uit Efeze 2, vers 11 tot en met 22. Dus Efeze 2, vers 11 tot en met 22. Mededelingen namens de kerkraad. De collecten die we houden voor de slotzang hebben de volgende bestemming. De eerste collect is voor de kerk en de tweede collect is voor de kerkelijke kas en met name voor de evangelisatie. En bij de uitgang collecteren we voor het bouwfonds. Vanuit het jeugddiaconaat zijn vandaag door de jeugd, vanmorgen dus, van Pro Christo en Deo Volante kerstpakketten gebracht bij kerktelefoonluisteraars en enkele lijfluisteraars. Helaas blijkt elk jaar dat het niet lukt om alle pakketten 's morgens te bezorgen. Er staan er enkele pakketten hier in de hal van de kerk. We vertrouwen erop dat de jonge lui er alles aan zullen doen om deze pakketten zo mogelijk vanavond en anders uiterlijk morgen te bezorgen. We hopen op een fijne ontmoeting. We vangen deze dienst aan met het zingen van gezang 2, de lofzang van Maria en wel vers 2. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Ook vanmiddag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zijn we in vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 68, vers 13 en vers 17 gaan we met elkaar zingen. Looft God in zijn gemeente alom. Den Heer, gij die in het heiligdom als Israëls kroost moogt naderen. En het 17e vers, het is Israëls God die krachten geeft. Deze middagdienst doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen we uit Psalm 52, het laatste, dat is het 7e vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. We spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. En ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevarend ten hemel, zittend ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonde, de wederopstanding des vleeses, de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. We lezen vanmiddag uit de schrift Efeze 2, Efeze 11 tot en met 22. En dat met het oog op de behandeling van de Nederlandse geloofsbelijdenis, de artikelen 27 en 28. En die gaan over de algemene heilige christelijke kerk. Dus we lezen eerst Efeze 2 vanaf vers 11 tot en met vers 22 en dan de artikelen 27 en 28 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Er staat boven Efeze 2 vers 11, Jood en Heiden één in Christus. Bedenk daarom dat u, die voorheen heidene was in het vlees en die onbesnedene genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in deze wereld. Maar nu in Christus Jezus bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want Hij is onze vrede, die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft Hij de vijandschap in zijn vlees te niet gedaan, namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. En opdat Hij die beide in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u, die ver af was, en aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beiden door één geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is en op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Here, op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Tot zover Efeze 2. En dan lezen we de artikelen 27 en 28 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Er staat boven artikel 27 van de Algemene Christelijke Kerk. Wij geloven en belijden een enige katholieke of algemene kerk, de welke is een heilige vergadering van de ware christgelovigen, al hun zaligheid verwachtend in Jezus Christus, gewassen door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Deze kerk is er geweest van het begin van de wereld af en zal er zijn tot het einde toe. Gelijk daaruit blijkt dat Christus een eeuwig koning is, die zonder onderdanen niet kan zijn. En deze heilige kerk wordt van God bewaard of staande gehouden tegen het woede van de hele wereld. Hoewel ze soms een tijd lang zeer klein en als tot niets schijnt gekomen te zijn in de ogen van de mensen. Gelijk de Heere zich gedurende de gevaarlijke tijd onder Agab 7000 mensen behouden heeft, die hun knieën voor Baal niet gebogen hadden. Ook mede is deze heilige kerk niet gelegen, gebonden of bepaald in een zekere plaats of aan zekere personen, maar ze is verspreid en verstrooid door de hele wereld en toch tezamengevoegd en verenigd met hart en wil in éénzelfde geest door de kracht van het geloof. En boven artikel 28 staat dat een ieder schuldig is om zich bij de ware kerk te voegen. Wij geloven, aangezien deze heilige vergadering een verzameling is van degenen die zalig worden, en dat buiten haar geen zaligheid is, dat niemand van wat staat of kwaliteit hij ook is, zich behoort op zichzelf te houden, om op zijn eigen persoon te staan, maar dat ze allen schuldig zijn zich daarbij te voegen en zich daarmee te verenigen, onderhoudend de eenheid van de kerk, zich onderwerpend aan haar onderwijzing en tucht, de hals buigend onder het juk van Jezus Christus en dienende de opbouwing van de broederen naar de gaven die hun door God zijn verleend, als onderlinge lidmaten van éénzelfde lichaam. En opdat dit de beter onderhouden zou kunnen worden, zo is het ambt van alle gelovigen volgens het woord van God om zich af te scheiden van degenen die niet van de kerk zijn en zich te voegen tot deze vergadering, hetzij op wat plaats dat God ze gesteld heeft. Of schoon het zo was dat de magistraten en plakaten van de prinsen daartegen waren en dat de dood of enige lichamelijke straf daaraan hing. En daarom al degenen die zich van haar afscheiden of zich niet bij haar voegen, die doen, die handelen tegen de ordinantie, de instelling van God. Er wordt weer heel wat beleden in deze twee artikelen, maar voordat we ons buigen over het onderwijs, willen we eerst samen de Heere danken en bidden. U Heere heeft op deze aarde uw kerk. We hebben het gehoord, zo is het geformuleerd in de Nederlandse geloofsbelijdenis. Die kerk bestaat al vanaf het begin van de schepping. Die kerk die zal er bestaan tot het einde toe. En daar staat u voor in. U bent het Heere die uw kerk vergadert. Die mensen op deze wereld tot u trekt. En het is maar goed ook Heere dat u het doet. Want er is geen mens die vanuit zichzelf zal willen voegen bij uw kerk. Er is immers in het menselijke hart van nature geen belangstelling voor uw dienst. Geen gehoorzaamheid aan uw geboden. Maar u bent het die trekt. U bent het die vernieuwt. U bent het die door uw Heilige Geest mensen maakt tot bouwstenen van uw kerk. Uw levende kerk op deze aarde. Heren, als we op uw kerk zien, dan zien we er vaak van onderaf tegenaan. En dan zien we heel wat menselijks. Dan zien we ook heel wat zondigs. Dan is er dikwijls veel wat moeite en verdriet ook oplevert. Maar als we van bovenaf naar uw kerk mogen kijken, dan zijn we verwonderd. U die uw kerk geroepen heeft, die uw kerk bewaart en die uw kerk in stand houdt tot aan het einde van de tijden. Heren, wij willen vanmiddag met elkaar samen ons buigen over het onderwijs omtrent uw kerk. Wilt u ons leiden, wilt u ons door uw Heilige Geest weer bepalen bij dat wonder van uw kerk? Maar heren, waar we bovenal om vragen en smeken, dat is toch dat we deel uit mogen maken van die levende kerk. Dat we een levend lidmaat mogen zijn van uw kerk. Want daar zal het toch uiteindelijk om gaan. Dan alleen leven we tot uw eer. Dan alleen zullen we de zaligheid in Christus ontvangen. Als we levende lidmaten zijn geworden van uw kerk. Onderwijs ons, Heere. Geef uw Heilige Geest ook vanmiddag in ons midden. Als we luisteren en het onderwijs ontvangen. Als we spreken en het onderwijs mogen doorgeven. Ook vanmiddag weten we ons weer diep afhankelijk van de leiding en de werking van uw Geest. Wij bidden, Heere, of u met uw kerk op deze aarde wilt zijn. En dan denken we in het bijzonder aan uw kerk in de verdrukking. Laat de vervolgde kerk het mogen ondervinden, Heere, dat het waar is. U houdt uw kerk in stand. Wil ze bemoedigen, bekrachtigen. Er zijn op deze wereld zoveel gemeentes die het zo moeilijk hebben. Zoveel individuele christenen ook, die zoveel moeite ondervinden. We hoeven vanmiddag alleen nog maar te denken aan de omstandigheden van de broeders en de zusters in Syrië. Wat een moeite, wat een verdriet en wat een angst en een benauwdheid. Wilt u hen staande houden? Wilt u hen bijzonder nabij zijn? We denken vanmiddag aan de uitbreiding van uw kerk. Heren, we mogen onze gaven geven vandaag voor de evangelisatie. En dat is en dat blijft een belangrijk werk, dat uw kerk ook het evangelie wil delen met hen die buiten zijn. Maar Heren, geef dat we niet alleen maar onze gaven daarvoor zullen besteden, maar dat we zelf lichtende lichten mogen zijn in deze donkere samenleving. Waar mensen niet meer weten van u. Waar mensen ook verstrikt zijn soms in allerlei heidense omstandigheden. Wilt u geven dat we als kerk werkelijk mogen beantwoorden aan het doel dat u in dat opzicht met ons heeft. Een lichtend licht te zijn in deze wereld. Wij willen samen bidden, heren, voor allen die het in uw kerk zo moeilijk hebben. Die eenzaam zijn. En ook onder ons zijn er velen die met vele zorgen en moeite ook geconfronteerd worden. We willen samen ook bidden voor hen die met chronische ziekte te maken hebben. Wat kan dat moeilijk zijn, dag in dag uit, soms jaar in jaar uit, daarmee geconfronteerd te worden. Heere, geef kracht, geef troost, bemoedig en ondersteun. Deze wereld is een wereld in duisternis. Deze wereld is een wereld die niets van uw geboden moet hebben. En ook in onze samenleving worden we mee geconfronteerd. Steeds meer wordt getracht om de kerk naar de rand van de samenleving te schuiven. Om uw dienst weg te bannen uit de samenleving. En ook in ons midden hebben we daarmee te maken. Maar we zijn dankbaar, heren, dat ook in de afgelopen week gebleken is dat er toch geen meerderheid was om uw dag ook open te stellen voor de godsdienst van de wereld. Het kopen en nog eens een keer het kopen van alle materiële zaken. Heren, blijf ook in dat opzicht de getrouwe. En blijf ook over onze samenleving in dat opzicht waken. Wat zou het toch vreselijk zijn als in dat opzicht ook hier in Veenendaal, met deze geschiedenis, wanneer ook hier in Veenendaal, in dat opzicht de zaken zouden verwateren en veranderen. En zo komen we samen tot u. We danken u, Heere, voor al uw zegening. En we blijven ons aan u en aan uw hoede aanbevelen. Ziende op het werk van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. In hem ligt het leven. In hem ligt alles wat nodig is voor tijd en voor eeuwigheid. Zie ons aan en hoor onze gebeden om zijnentwil alleen. Amen. Wij willen met elkaar zingen uit Psalm 133. En waarom Psalm 133? Nou, Psalm 133 geeft aan hoe of we als kerk ook met elkaar hebben te leven. In liefde, in verbondenheid, in opzien tot de Heere. I see, hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders, als zusters samenwonen, waar het liefdevuur niet wordt verdoofd. Psalm 133, alle drie de verzen gaan we nu met elkaar zingen. We staan stil bij het onderwijs van deze twee artikelen, 27 en 28 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En daarna zingen we uit Psalm 95 het vierde vers, want Hij is onze God en wij zijn het volk van Zijn heerschappij, de schapen die Zijn hand wil wijden. Gemeente, jongeren, als ik u, als ik jou vanmiddag nou eens zou vragen, geef me eens een definitie van de kerk. Wat zou je dan zeggen? Omschrijf nou eens een keer wat de kerk eigenlijk inhoudt. Nou, dan zou je misschien zeggen, dat vind ik eigenlijk nog best wel moeilijk ook. Dat is ook niet zo simpel. Misschien zou er onder ons zijn die zeggen, nou, de kerk, dat is eigenlijk een gemeenschap van mensen die hetzelfde geloof delen, die regelmatig samenkomen om dat geloof ook te uiten en te laten voeden. Nou ja, dan kom je denk ik al een heel eind. Dat is ook zo, tenminste als je ervan onderaf naar kijkt. Maar misschien zijn er ook die onder ons zijn die zeggen, nou, ik wil het eigenlijk meer van bovenaf bekijken. De kerk is ten diepste toch een gemeenschap van mensen die door de Heere zelf zijn samengebracht. Want zo lees ik dat immers in de Bijbel. God roept mensen uit deze wereld, brengt ze door zijn woord en door zijn heilige geest bij elkaar. En zo ontstaat nou de kerk. Als ik nou vanmiddag eens zou vragen, wat vind je nou van de kerk? Wat zou dan je antwoord zijn? Misschien zou je zeggen, nou, die vraag vind ik eigenlijk nog iets makkelijker te beantwoorden dan die eerste. Wat vind je nou van de kerk? En dan weet ik zeker dat de broeders en zusters onder ons zijn die zeggen, ik vind het een zegen. Want ik ben graag in Gods huis en ik ben er graag bij als we samen luisteren naar de verkondiging, als we samen bidden, als we samen de psalmen zingen tot eer van de Heere, tot versterking van ons hart. Ik ben er graag bij, een zegen die kerk. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat er onder ons zijn die zeggen, nou, alleen maar een zegen. Soms ook best wel een moeite. Ik kan me best ook voorstellen dat er jongeren zijn die zeggen, nou, ja, kerk, zegen. Kerk is eigenlijk voor mij een beetje als levertraan. Het is best goed voor je, maar of het nou altijd zo smakelijk is. En misschien zijn er onder ons die zeggen, nou ja, als je kijkt naar de kerk, dan zijn er ook best nog wel eens moeite en problemen en dingen die, ja, waar ik eigenlijk toch niet over uit kan dat ze binnen de kerk gebeuren. Hoe kan dat nou allemaal zo? Nou ja, en zo kunnen we denk ik met elkaar ook best wel eens een keer een heel gesprek hebben over de kerk. Wat vind je nou van de kerk? Maar dan wil ik vanmiddag niet flauw zijn. Maar ik wil toch zeggen, we gaan het vanmiddag niet hebben over wat vind je nou van de kerk. Maar waar gaan we het er wel over hebben? Waar we het over gaan hebben vanmiddag met elkaar, ouderen, jongeren. Dat is de vraag, wat beleid je nou van de kerk? En wat mag je op grond van de schrift nou van de kerk geloof. Kijk, snap je? Dan ga je toch het van de andere kant bekijken. Dan gaan we toch even wat verder en wat dieper. Wat zegt de Heere over zijn kerk? En wat mogen wij dan van die kerk geloven? Wat mogen we van die kerk dan belijden? Nou, daar gaan we met elkaar over hebben. En daarom is het thema ook niet, ik vind dit van de kerk, maar ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. Als je nadenkt over de kerk, waar moet je dan beginnen? Bij het begin, zegt er iemand, helemaal goed. Dan moet je beginnen bij het Oude Testament. En ik zou vanmiddag willen beginnen bij een tekst uit Deuteronomium 14. We hebben die niet gelezen, want dan wordt het allemaal te lang en zo. Maar Deuteronomium 14, daar lees je iets heel belangrijks over de kerk op deze wereld. In Deuteronomium 14 zegt de Heere tegen Mozes, ik wil dat u, Mozes, tegen de mensen zegt, en dan komt het, u bent een heilig volk. En u bent een heilig volk voor de Heere uw God. U heeft de Heere uitgekozen om voor hem een volk ten eigendom te zijn. En hij heeft u uitgekozen uit alle volken die op de aardbodem zijn. Dus wat zegt de Heere tegen Mozes? Hij zegt, zeg nou tegen dat volk, tegen Israël, u bent een afgezonderd volk. U bent een volk heilig. U moet zich afzonderen. U moet een eigendom zijn van mij. U moet mij eren. U moet mij dienen. Eigenlijk moeten alle aardbewoners dat doen. Maar dat doen ze niet meer. De zondeval heeft plaatsgevonden. En sinds de zondeval is er geen mens meer die God zoekt. U moet mij ten eigendom zijn. U bent er om mij te dienen. U speciaal, Israël. Dat is wat God tegen Israël laat zeggen door de dienst van Mozes. En dan lees je in het Oude Testament dat inderdaad de Israëlieten voor het overgrote deel de Heere zijn gaan dienen. Als je de woestijnreis even voor ogen neemt, dan zie je dat in die woestijnreis de dienst aan de Heere tot een voorlopig hoogtepunt komt in de dienst van de tabernakel. En later zijn de Israëlieten in Kanaan en dan wordt er een tempel gebouwd. En dan worden er hoogtijdagen gevierd. Nee, het is helaas niet zo, gemeente, dat Israël in alles beantwoord heeft aan het doel dat God met haar had. En we weten het heel goed, meer dan eens heeft God door middel van profeten Israël terug moeten roepen. U bent weer afgedwaald, u moet weer terug, u bent immers het volk voor mij uitgekozen, voor mij afgezonden. De kerk is nooit volmaakt geweest. Er zijn wel eens mensen die denken van vroeger was het allemaal beter. Nou, dat is niet waar. De kerk is nog nooit volmaakt geweest. Kijk maar naar het Oude Testament. Daar begon het al met de onvolkomenheid. In de tijd van het Oude Testament was Israël het volk van God. Nu hebben we vorige week zondagmorgen ter inleiding op onze avondmaalsviering hebben we erbij stilgestaan dat Jesaja, de profeet, dat die al heeft mogen zeggen, het zal niet tot Israël beperkt blijven. Maar die knecht van de Heere, die knecht, de Messias, hebben we toen gezien, hij zal een licht zijn voor de heidenvolken. En hij zal het heil van de Heere doen komen tot aan het uiterste van de aarde. Dus de Heere heeft niet alleen Israël op het oog gehad om zijn volk te maken. En als je nog even verder in Jesaja leest, in het 56e hoofdstuk, Daar zegt de profeet, het huis van de Heere zal een bedehuis gaan worden voor alle volken. Niet dus maar alleen maar voor Israël. Voor alle volken. Uit alle volken van de wereld zullen mensen geroepen, getrokken worden om deel uit te gaan maken van het volk, dat ene volk van God. Om de naam van hem te belijden, om tot knechten van hem te zijn. Nou, en dan lees je in het Nieuwe Testament dat dat uitkomt. Hè? Dan lees je in het Nieuwe Testament dat het volk van God groter wordt. Dat dat breder wordt. Hè? Het boek Handelingen is daar heel duidelijk in. En dan verder in het Nieuwe Testament zien we het ook. We hebben Efeze 2 gelezen. Dan wordt het eigenlijk daarin ook verwoord. De kerk bestaat uit Joden en uit niet-Joden, heidenen. De kerk bestaat uit Israël, maar de kerk bestaat ook uit hen die uit de heidenvolken tot het geloof in de Heere Jezus zijn gekomen. Dus de kerk op deze aarde, gelovigen in de Heere Jezus Christus, met verschillende achtergrond, maar één kerk. Als we vanmiddag zo samen stilstaan bij de kerk van de Heere, dan wil ik u ook heel graag wijzen op de prachtige beelden die over de kerk in het Nieuwe Testament ook ons worden voorgehouden. Eigenlijk drie beelden. En het eerste beeld van de kerk is het beeld van het lichaam. De kerk is het lichaam. De Heere Jezus is het hoofd. De kerk is het lichaam. En zoals hoofd en lichaam alles met elkaar te maken hebben, zo heeft Christus en zijn kerk op deze wereld ook alles met elkaar te maken. Alles komt voort uit hem. De kerk is het lichaam van hem. Heeft ook consequenties voor het onderlinge samenleven. Je zou over dat beeld natuurlijk vanmiddag heel wat kunnen zeggen. Maar het gaat mij er alleen maar om het even te noemen. Lichaam van de Heere Jezus Christus. Een ander beeld, dat is het beeld van de tempel. We hebben Efeze 2 gelezen. Aan het einde van de schriftlezing is het naar voren gekomen. De kerk is een tempel. Een tempel van de Heilige Geest. Niet meer een tempel zoals in Jeruzalem toen, maar nu een tempel van de Heilige Geest. En de Heilige Geest zorgt ervoor dat mensen als stenen worden ingevoegd in die tempel. En dan zijn we eigenlijk meteen ook in het derde beeld aangekomen. De apostel Petrus spreekt daar heel nadrukkelijk over. Hè? Een geestelijk bouwwerk. Christus het fundament. De gelovigen, de levende stenen. Die op dat fundament zijn gemetseld. En die zo samen vorm geven aan dat gebouw van de gemeente, van de kerk van Christus. En dan in het allerlaatste Bijbelboek, het boek Openbaring, daar heb je ook nog een prachtig beeld van de kerk. En welk beeld is dat? Dat is het beeld van de bruiloft. De bruiloft. Is er iets mooiers dan een bruiloft? Een bruiloft, een bruid en een bruidegom. Ze zijn gelukkig met elkaar. De liefde verbindt hen. De vreugde is er. Iedereen is blij. De kerk van de Heer Jezus Christus wordt met een bruid vergeleken. De bruid van Christus. Hij de bruidegom. Zij de bruid. Samen op weg naar het bruiloftsmaal dat komen gaat. Het huwelijk. Straks de volkomen eenwording van kerk en Christus. Om zo te zeggen. Hij alles in allen. Dat is het grote doel. Wat een prachtig beeld. Hè? Bruid van de Heere Jezus Christus. Dus tempel, bruid en lichaam. Drie beelden. En ga er voor jezelf in de komende dagen maar eens over verder mediteren. Wat dat voor een rijkdom inhoudt. En als je dan zo die dingen in de Bijbel leest, hè, dan kom je eigenlijk tot vier wezenskenmerken van de kerk op deze wereld. En ik wil ze alle vier noemen en er kort iets van zeggen. In de eerste plaats, de kerk is één. De kerk is één. Alle oprechte gelovigen vormen in Christus die ene kerk op deze wereld. Waar ze ook wonen, in welke tijd ze ook leven, de kerk is één. Nou hoor ik meteen iemand zeggen, of eigenlijk niet iemand, ik hoor heel wat broeders en zusters en jongelui, hoor ik eigenlijk in mijn oren al zeggen van ja, maar dan moet je eens om je heen kijken. Dan moet je eens om je heen kijken, er is helemaal niks van te zien van die eenheid. Het tegendeel, het is toch een en al gebrokenheid. Deze kerk en die kerk en ja, dat is waar. Er is heel veel gebroken. En die is terug te voeren op conflicten. Die is terug te voeren op botsende karakters. Die is terug te voeren op verschillen in geloofsbeleving. En soms is die ook terug te voeren op afwijkingen en afdwalingen van de schriftuurlijke leer. Want soms moet de kerk reformeren. Reformatie. We weten allemaal van de grote reformatie, van Luther, van Calvijn. Nou, dat was nodig. Ik hoef dat toch allemaal vanmiddag niet uit de doeken te doen. Waarom dat nodig was, zal iedereen toch eigenlijk zo wel weten. En er zijn wel meer tijden geweest waarin de kerk tot een stukje reformatie moest komen. Wij zijn een afgescheiden kerk. Ja, jongelui, vraag dat maar eens aan je ouders, dat je deel uitmaakt van een afgescheiden kerk. Onze traditie gaat terug, onze historie gaat terug tot 1834. We zijn afgescheiden toen van de Nederlandse hervormde kerk. Waarom? Nou, er waren redenen voor. De zuiverheid was in het geding. Het ging om God en zijn woord en de inzettingen van zijn woord. Ja. Dus soms is een stukje zuivering gewoonweg nodig. Daar ontkom je niet aan. En daarom moet je zeggen, als het gaat om eenheid, het is een gave. In Christus is de hele kerk één. Of je nou christgereformeerd bent of vrijgemaakt. Of je nou Nederlands gereformeerd bent of gereformeerde gemeente. Of je nou een levend evangelisch christen bent of een meelevend lid van een reformatorische kerk. In Christus is het toch die eenheid van alle ware geloven. Absoluut. Dat is die gave van de geest. Maar die gave is meteen ook een opgave. Er moet nou ook aan gewerkt worden aan die eenheid. En je moet je er maar niet al te makkelijk bij neerleggen dat het allemaal zo gebroken is. En toch, als je het hebt over de eenheid, moet je ook maar niet al te makkelijk weer praten. Zo van, nou ja, als het dan in Christus die eenheid is, dan moeten we ook allemaal alle minuten maar weer bij elkaar gaan. De waarheidsvraag moet ook altijd op tafel liggen. Want eenheid mag niet gebouwd worden op gezamenlijke religieuze gevoelens. Maar alleen op Christus. En op strikte gehoorzaamheid en onderworpenheid aan zijn woord en aan zijn inzettingen. Een opgave om de eenheid van de kerk ook te zoeken. Absoluut. Het tweede kenmerk van de kerk is dat ze heilig is. Nou, dat betekent, ze is er voor God. De kerk is er niet, en dat zeg ik met nadruk, de kerk is er niet voor deze wereld. Ze heeft wel een taak in deze wereld, maar de kerk is er niet voor deze wereld. De kerk is er voor God, voor Christus. Ze is afgezonderd voor hem. Je wilt toch ook niet je bruid delen met een ander? Die bruid als bruidegom is toch van jou? Zo is de kerk van Christus. En dat betekent ook dat ze in alles onderworpen moet blijven en willen zijn aan hem. De verbinding aan hem. Heilig. Dat moet uitkomen. Als die kerk nou op dezelfde manier leeft als die wereld, dan is er wel heel wat mis. Als die mensen die tot de kerk behoren in het denken, in het doen, in allerlei opzicht, niet verschillen van mensen die niet van deze, niet van de kerk zijn, dan is er iets grondig mis. De kerk is heilig. Andere instellingen, andere dingen die ze doet, andere dingen die ze nalaat, heilig zijn. Geboden van God boven alles blijven stellen. En ik zal u zeggen, daar gaat ook iets van uit. Er gaat van een kerk die niet meer heilig wil zijn, ook in deze wereld, niets meer uit. Hou me ten goede, maar ik heb soms wel eens het idee dat men soms ook zegt, we moeten voor deze wereld er zijn. En dat men zo zich aan deze wereld conformeert, dat er eigenlijk geen onderscheid meer is. Ja, dan zegt de wereld, waarom moeten we die God dienen? Juist als een kerk anders is en juist als een kerk werkelijk aan de Here gehoorzaam is en op sommige punten andere keuzes ook maakt, dan zal ze een boodschap hebben aan deze wereld. En dan zullen mensen zeggen van ja, die kerk, die hoort bij hem. Een derde kenmerk van de kerk is dat ze katholiek is. Dat ze algemeen is, over het rond van de wereld. Soms mag je dat tot je eigen verwondering ervaren. Ik heb dat wat vaker gezegd. Ik heb het voorrecht gehad dat ik verschillende keren in andere landen met christenen heb mogen spreken, met christenen ook diensten heb mogen beleven. En dan ervaar je iets van die katholieke kerk. Het is inderdaad geweldig. Overal op deze wereld heeft de Heer Jezus zijn kerk. Verschillende mensen, verschillende culturen, verschillende rassen, allemaal in hem één. Katholiek, overal. En het vierde en laatste kenmerk van de kerk is, apostolisch is de kerk. En nou zegt er een jongere, nou dat is best een moeilijk woord. Ja, dat is het ook, apostolisch. Wat betekent dat? Dat betekent op de leer van de apostelen gegrond. De leer van de apostelen. Wie waren de apostelen? Oor- en ooggetuigen van de Heere Jezus. En van de eerste christengemeente in het boek Handelingen lezen wij dat ze zich hielden aan de leer van de apostelen. En daar hebben wij ons ook aan te houden. Ook al leven wij nu 2000 jaar verder, er is voor ons geen andere grondslag dan de leer van de apostelen. De kerk is gebouwd op de leer van de apostelen. Het is niet voor niets dat je in Openbaring 21 leest. Het Nieuw Jeruzalem, zoals u, als u een beetje bijbelvast bent, zult weten, het Nieuw Jeruzalem. De muren van het Nieuw Jeruzalem staan op 12 fundamenten. En welke namen staan er nou op die 12 fundamenten? Dat zijn de namen van de apostelen. Zo is de kerk gefundeerd op de leer van de apostelen. En hoe omschrijft Guido de Bren nou eigenlijk de kerk? Nou, we hebben het gelezen in artikel 27. En hij doet dat in nauwe aansluiting bij de wezenskenmerken die ik net heb genoemd. En dan zegt hij, wij geloven en wij belijden een enige katholieke algemene kerk. Een heilige vergadering van ware christgelovigen die al hun zaligheid verwachten van de Heer Jezus. Die gewassen zijn door zijn bloed, die geheiligd zijn en verzegeld zijn door zijn Heilige Geest. De kerk is een vergadering van ware gelovigen in de Heer Jezus Christus. Meteen hoor ik alweer wat vragen. Ja, maar betekent dat dat iedereen in de kerk een ware gelovige is? Is het lidmaatschap van de kerk dan eigenlijk al genoeg? Helaas is het niet waar dat alle mensen in de kerk ook echt gelovige mensen zijn. Er zijn ook mensen die nog gelovig moeten worden. Er zijn helaas onder de kerk ook velen die nog ongelovig en onbekeerd voortleven. Daar wordt verderop in de belijdenis nog wel het een en ander over gezegd. Maar wat hier nou gezegd wordt in artikel 27, dat is nou het wezen van de kerk. Het wezen van de kerk op deze wereld, dat is dat God mensen, zondaren, geroepen heeft door woord en door geest. Die mensen die leerden als arme zondaren in zichzelf de toevlucht te nemen tot de Heere Jezus. Hij kreeg waarde voor hun leven. Hij werd de belangrijke in hun leven. En zo leven die mensen van hem. Op zijn kosten en van zijn genade. En daar blijven ze van leven. Steeds meer en steeds weer. Een belangrijke vraag vanmiddag is natuurlijk: ben je nou al lid van deze kerk? Ben je nou al levend lid van de kerk van de Heere Jezus Christus? Heeft dat bloed van de Heere Jezus nou al waarde voor jou gekregen? Ik vraag het aan jou. Ik vraag het aan u. Het is een vraag die we allemaal moeten beantwoorden voor onszelf. Het zal moeten gebeuren, lieve mensen. Het zal moeten gebeuren dat het bloed van de Heere Jezus waarde krijgt voor ons leven. Als dat niet gebeurt, staan we er echt buiten. Kan geen kerklidmaatschap je behouden. Het gaat om het geloof in de Heere Jezus Christus alleen. Kom maar tot hem als je er buiten staat. Kom maar tot hem. Laat hij je zalig maken. Laat zijn bloed je verzoenen met God. Het is nog mogelijk. Er is nog een genadige ontfermer in de hemel. Nu nog wel. Het wezen van de kerk bestaat dus uit ware gelovigen. Er zijn in de kerk ook ongelovigen. En nou moet ik tot mijn spijt zeggen dat er nog wel eens toe geleid heeft dat mensen, om zo te zeggen, elkaar een beetje gingen beoordelen. Nou, dat is dan een waar gelovige en dat dan niet. En er werden allemaal kenmerken gegeven en die werden weer verfijnd en zo. Maar zo mogen we niet met elkaar omgaan. We hebben elkaar te aanvaarden als onze mond belijdt en ons leven het niet weerspreekt dat we van de Heere zijn, dan hebben we dat van elkaar te aanvaarden. Dat is het wezen waar, om zo te zeggen, de kerk in haar samenleven op gegrond is. God ziet het hart aan. God ziet ook de hypocrieten. God ziet ook de mensen die het eigenlijk niet menen. God ziet ook die onbekeerlijke harten. Dat is genoeg, als hij het maar ziet. Dat is voor ons van geen belang. De kerk van de Heere Jezus Christus. Moet je daar deel van uitmaken? Je kan toch eigenlijk ook heel goed gewoon gelovig zijn zonder naar de kerk te gaan. Nog niet zo heel erg lang geleden sprak ik met iemand die zei dat zo tegen me. Die zei van: ja, ik ga niet meer naar de kerk hoor. Maar ik geloof wel. En ja, het komt best goed. Is dat zo? Komt het best goed als je niet meeleeft met de kerk van de Heere? Artikel 28 moet je nog eens lezen. Iedereen is verplicht om zich bij de kerk van de Heere Jezus te voegen. Iedereen. Niemand mag op zichzelf blijven staan. Ik heb wel eens mensen gesproken die op een gegeven moment zeiden: we gaan thuis maar preken lezen, want in de kerk is het zo'n rommeltje. Weet je wat ik tegen die man zei? Hoe is het bij jou van binnen? Geen rommeltje dan? Het kan soms zo makkelijk klinken. In de kerk is het zo'n rommeltje. Laat het anders zijn. Laat het anders zijn. Heere, uw kerk, een wonder. Gebreken, oh ja, oh zeker. Maar wat een wonder. En het is mijn taak om zich daaraan ook te geven. Het is mijn verantwoordelijkheid om daarvan deel uit te maken. En om mij in te zetten. En om de opbouw van de kerk ook te dienen. Zo verwoordt artikel 28 het meeleven en ook de noodzaak van het meeleven met de christelijke kerk. Mag je dan nooit je afscheiden van de kerk? Soms moet het. In de tijd van de reformatie moest de kerk gezuiverd worden. Konden we niet in die Rooms-Katholieke kerk blijven? In de tijd van de afscheiding waren er allerlei redenen. Het kon niet langer. Maar er zijn in het verleden ook heel wat keren geweest. Dat mensen zich maar afscheiden van de kerk. Terwijl het eigenlijk niet kon. Er waren geen geldige redenen voor. Mensen zochten alleen maar eigen eer of eigen smaak en snit. En dat is tegen de instelling van de Heere. Want zoals Guido de Bray hier ook zegt, het gaat erom om het hals te buigen onder het juk van Christus. Om de eenheid van de kerk te zoeken. En waar de kerk het woord van God nog getrouw mag verkondigen. Om daar je plaats te blijven innemen. Om daar te zijn en daar je ook te geven. En is het dan zo dat het volmaakt wordt? Oh nee! Zolang de kerk bestaat, zal het een strijdend gebeuren blijven. Een kerk waarbinnen gezongen wordt, maar waarbinnen ook gezucht wordt. En iedereen zal op zijn tijd, op haar tijd wel eens zuchten. Maar één ding is zeker. Het wordt anders. Het wordt beter. Als de koning straks gaat terugkomen, als de bruidegom verschijnt, dan is de bruiloft daar. Dan is er een nieuwe tijd, een nieuwe aarde waarop de gerechtigheid zal wonen. En dan wordt een volle werkelijkheid. Wat je nu alleen nog maar kunt zien met de ogen van het geloof. Dat er één kudde is. En dat er maar één herder is. En dan zal die herder alles zijn. In alle. En dat voor eeuwig en altoos. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Het is een wonder, Heere, dat u uw kerk op deze aarde heeft. En u heeft haar geroepen. En u zult haar bewaren Tot aan het einde toe. En buiten deze kerk van u is er geen zaligheid. En ieder is verplicht om zich bij de kerk te voegen. Nou zijn er op dat vlak ook best veel moeite. Wat een gebrokenheid. De kerk is één. Maar wat een vele kerken. De kerk is heilig. Maar ook in dat opzicht niet altijd beantwoorden aan dat hoge doel. Heren, we kunnen alleen maar zeggen, wat zijn wij eigenlijk mensen die van uw genade en van uw liefde afhankelijk zijn en blijven. We kunnen de kerk geen gestalte geven zoals het zou moeten. We zijn van uw werk, o Heer Jezus Christus, blijvend afhankelijk. Laat ons intussen wel onze verantwoordelijkheid mogen verstaan om aan uw kerk op deze wereld ook werkelijk vorm te geven. U heeft ons geroepen. U heeft die taak ons gegeven. Heere, geef dat we in uw kracht, met vallen en opstaan weliswaar, maar toch in uw kracht die taak ook kunnen vervullen. We zijn u naam dank, Heere, dat we zo vanmiddag ook met elkaar ons mochten buigen over dit stukje onderwijs. Een stuk bezinning op dat wonder van uw kerk. En wilt u geven dat ook onze jonge mensen er vanmiddag iets van mochten meekrijgen. En dat ook zij er over mogen nadenken. Heere, wij gaan weer naar huis zometeen en in de komende week hopen we als gemeente het kerstfeest weer te vieren. En dat samen te doen. We hopen weer hier in de kerk bijeen te zijn. En om dat evangelie weer te beluisteren en samen te zingen tot lof en eer van u. We bidden van u, Heere, dat het werkelijk kerstfeest mag worden in ons aller hart. We bidden van u dat we met vreugde en met blijdschap dat kerstfeest mogen vieren en dat de vrede van die gekomen zaligmaker ook onze harten mag vervullen. Wij zeggen u nam dank, Heere, dat we ook deze zondag weer uit uw hand ontvingen. U bent iedere zondag weer goed voor ons. En blijf ons omringen met uw trouwe zorg, dat alleen uit genade, alleen om Christus Jezus wil. Amen. Psalm 103, vers 11, de slotzang van deze dienst. Thank you. Ga in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jou mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.